En zelfs toen ik werd geslagen, had ik echt zo'n vreugde van binnen.
De Stem. De podcast van SDOK met verhalen van vervolgde christenen.
They beat me by many things in my head, just to remove the word of God from my head.
Richard Groeneboom en Arco van Doleweert delen de getuigenissen en lessen van broers en zussen die lijden vanwege het geloof in Jezus.
Als ik lieg, dan verlies ik mijn eeuwige toekomst.
Welkom bij aflevering 65 van podcast De Stem. In deze aflevering reizen we af naar Egypte. Het land van de piramides, de mooie stranden, maar ook het land waar het voor christenen erg moeilijk is. Met name voor christenen die zich als moslim bekeren tot het christendom.
Straks horen we het indrukwekkende verhaal van Aquila. Zij vertelt dat ze een halsketting met een kruis draagt onder haar kleren als ze de straat op gaat. Dat doet ze omdat ze bang is dat moslims haar zullen lastigvallen.
Het verhaal van Aquila wordt verteld door Paulien Vervoorn. Ze is spreker en traint predikanten en voorgangers. Samen met Paulien en anderen was ik recent in Egypte om haar verhaal en dat van andere ex-moslims te horen. Maar eerst het voorgerecht in deze podcast, de rubriek Wat neem je mee? Nou, wat heb jij bij je, Arco?
Ja, Richard, ik heb een vraag. Een vraag die wij heel vaak krijgen als SDOK. Tenminste, ik krijg hem. Ik ben benieuwd of jij hem vaak krijgt. En dat is een vraag. Arco, wat denk jij? Komt er in Nederland ook vervolging?
Ja, dat is een hele herkenbare vraag. Ik spreek nog wel eens op allerlei plekken. En ik moet zeggen dat ik zelf vaak die vraag ook al benoem voordat ik de vraag krijg. Omdat ik het heel belangrijk vind ook om daarop in te gaan. De vraag, krijgen wij hier vervolging? Omdat ik zelf denk, en dat is ook wat ik ook vaak wel deel, dat die vraag eigenlijk, die hoef je niet te stellen. Want er staat in de Bijbel dat allen die godvruchtig of godzalig zullen leven, die zullen vervolgd worden.
Ja, 2 Timotheus 3 vers 12.
Vers 12, precies. Zoals ze mij vervolgd hebben, zullen ze u vervolgen. Nou, dan krijg je natuurlijk meteen de vraag, ja, maar wij hebben hier toch geen vervolging? Nee, dat is zo niet op de manier zoals dat bijvoorbeeld is in de landen, ja, Nigeria, India of zoveel andere landen waar christenen worden vervolgd. Maar tegelijkertijd, ik geloof zelf dat vervolging op allerlei manieren tot uiting kan komen. Dat het, nou, wij hebben zelf de definitie als SDOK, hè? Weet je wat is vervolging? Nou, dan ga ik jou even een vraag stellen.
Oh, ja,
wat is vervolging?
Ja, dat is lijden omwille van de naam van Jezus.
Ja, maar hoe zou je dat dan in een context als hier vorm willen geven of willen benoemen?
Dat is een goeie. Lijden is een heel breed begrip. Lijden, dat kan te maken hebben met heel fysiek. Hè? Je wordt in elkaar geslagen omdat je in Jezus gelooft. Ja, maar dat kan ook zijn spot. Kan smaad zijn. Kan en mensen die je een beetje treiteren. Omdat
klopt.
Je bent toch een beetje vreemd, hè, met je geloof. En je komt er nog vooruit ook.
Ja, nou, volgens mij was SDOK de definitie van alle negatieve gevolgen die het navolgen van Jezus met zich meebrengt.
Ja.
Dat vind ik wel een hele mooie definitie. Omdat je daarmee heel veel ook kan ondervangen. En ik denk dat het belangrijk is, en dat probeer ik altijd uit te leggen als ik ergens spreek, van dat we als christenen wereldwijd, waar je nu woont, een onderdeel zijn van een geestelijke strijd, waarbij Satan op allerlei plekken andere tactieken inzet. Mm. Ja, inderdaad, in de landen waar we komen is dat fysieke vervolging. Mm. Maar hier is dat denk ik ook het hele rationele denken. Ja. Hè? Van je gelooft wel, maar hoe leg je dat uit aan anderen? Hè? Als je in een hele seculiere context werkt bijvoorbeeld, dat je echt zegt van maar ik geloof dat Jezus echt uit de dood is opgestaan. Of dat Maria zwanger is geworden door de Heilige Geest, zonder dat ze seksuele gemeenschap heeft gehad met Jozef. Nou ja, als je dat gewoon zegt tegen mensen op straat, dan kunnen ze misschien wel aankijken van, joh, geloof je ook in de paashaas?
Ja, ja.
Maar durf je dat ook gewoon wel te zeggen? Hoe je ook gelooft op basis van de Bijbel, over allerlei thema's, die nu ook gewoon best heel erg controversieel zijn. Als het gaat over het huwelijk tussen een man en een vrouw, en heel veel andere issues, we kunnen ze allemaal noemen. Durf je daarin ook voor Jezus naam uit te komen? Zo niet, dan zul je niet zo snel hier vervolgd worden, maar wel een stuk eenzaamheid ervaren, waar mensen je misschien toch heel erg vreemd vinden. En dat is best lastig. En durf je dan wel te blijven staan?
Ja, ja. Dus in die zin is de vraag, komt de vervolging in Nederland helemaal niet een hele spannende vraag? Want overal waar je bent, is al een vorm van tegenstand.
Ja.
Overal die strijd die je net aangaat, dat staat ook heel mooi in 1 Petrus 5. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie die kan verslinden. Bied weerstand, zegt Petrus, vast in geloof, in de wetenschap, dat ditzelfde lijden aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.
Ja, dus, een mooie tekst. Ja.
Dat is een mooie tekst. Eigenlijk een samenvatting van wat jij eigenlijk zegt. Hè? Van overal op de wereld is dezelfde brullende leeuw actief. Mm-hmm. Dat is ook hier in Nederland.
Ja, en dan,
en hij trekt een andere jas aan.
En de vraag is dan, hè, en dat probeer ik ook al wat mee te geven, van ja, hoe kun jij weerbaar zijn? Hè? Hoe kun je in ook een hele seculiere context van Nederland, hoe kun je ervoor zorgen dat je geestelijk stevig in je schoenen staat? Hm. Nou, daar kan ik 3 kwartier over praten. Laten we dat nu niet doen. Maar dat heeft te maken van, ken je de vrede van God? Hè? Ben je geestelijk toegerust door het woord van God, door het gebed? Hè? En dat zorgt ervoor dat die Heilige Geest meer ruimte krijgt in jouw leven om je te vervullen, waardoor je ook een groeiend verlangen krijgt om dat evangelie te delen. Zodat je ook sterker geestelijk in je schoenen komt te staan.
Ja.
Ik denk dat wel de geestelijke basisprincipes zijn die voor elke gelovige gelden, waar ook ter wereld.
Ja, absoluut, absoluut. En natuurlijk kan een situatie in een land veranderen. Hè? Dus voor het oog. Hè? Het kan moeilijker worden om samen te komen, bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. Dat Zeker. Weet ik helemaal niet. Niet echt. Wij als STK hebben daar niet per se een visie voor, hè, voor Nederland. Van, of ideeën over het gaat die kant op. Ook omdat wij vanuit onze ervaring met volgende christenen de overtuiging hebben dat het niet uitmaakt welke kant het op gaat. Wij weten één ding. We zijn in de wereld vreemdelingen.
Ja, zeker.
En we moeten vandaag Jezus volgen.
Ja. En wat er ook gebeurt, dat je daaraan vasthoudt, dat is denk ik wel heel belangrijk.
Ja.
Dus ik denk dat je op die manier eigenlijk altijd voorbereid moet zijn, onder wat voor omstandigheid je ook leeft.
Ja.
Dus eigenlijk is het een hele rare vraag van, joh, hoe moet ik mee voorbereiden op vervolging die mogelijk komen gaat?
Ja.
Volgens mij is de vraag veel meer van, hoe ben jij toegerust om in de context waarin jij leeft als christen gewoon stevig in je schoenen te staan?
Ja, ja. En toch, ik vind hem ook spannend, want heel vaak bij die vraag komt ook een stukje angst om de hoek kijken. Hè?
Zeker.
Van mensen kijken naar ontwikkelingen, dingen die er gebeuren. Grote trends die worden beschreven. En dat mensen dan toch een beetje huiverig worden, angstig. Hey, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren met ons, met onze kinderen, kleinkinderen? Wat voor wereld groeien we op?
Ja, allemaal heel begrijpelijk. En tegelijkertijd, en dat is natuurlijk wat ik ook heel vaak terughoor van vervolgde christenen, als ik dan die vraag stel van, joh, maar ben je inderdaad ook niet bang, hè? Als je ziet wat er om je heen allemaal gebeurt, dat ik je altijd te horen krijg, ja, maar natuurlijk is het moeilijk. Maar tegelijkertijd, Jezus heeft het voorzegd.
Hmm. Hè?
Neem mijn kruis op, volg mij. In de wereld zul je verdrukking ontvangen, zul je verdrukking hebben. Dus het is een onderdeel van het christelijk leven.
Ja.
En het besef daarvan, denk ik, dat we daarin heel veel van vervolgde broers en zussen kunnen leren.
Ja.
En ook wat Gods woord zegt van, ja, dat God je de woorden zal geven in die omstandigheden. Dat hij in de moeilijke omstandigheden bij je zal zijn. En dat betekent niet dat het makkelijk zal worden. Nee. Maar dat hij er wel is en zichzelf laat zien. En er staat niet voor niks. En volgens mij was het Richard Boerenbrand die dat al zei, dat het 366 keer in de Bijbel staat, wees niet bang, wees niet bevreesd. En dat God ons elke keer toe oproept om te zien op hem, ook in die moeilijke omstandigheden.
Ja,
en dat
mooi.
Geeft wel heel veel hoop en kracht.
Ja, ja, mooi joh. Hey, ik zit even te denken. Jij kunt er 3 kwartier over praten.
Ja.
En ik heb dat zelf meerdere keren gehoord van je. Dat is heel inspirerend. Mocht je als luisteraar nou denken, hey, dit wil ik heel graag. Hè, 3 kwartier of 1,5 uur. Toerusting, hè, van een jeugdgroep, van je gemeente, van je bijbelstudiegroep. Dat is wat wij als STOK ook heel graag doen. Wij komen heel graag langs. Richard, jij komt heel graag langs bij mensen,
zeker,
bij groepen. Om een stukje toerusting te geven. Hè? Om gewoon de verhalen te delen. Wat we in een podcast ook doen, maar ook echt een stukje toerusting. Van hoe kun je nou vandaag achter Jezus aan, gewoon in Nederland. Dus kijk even in de show notes. Daar staat een linkje naar een formulier wat je kunt invullen. Je kunt ook altijd gewoon een berichtje naar ons doen via onze social platforms en dan komen we daarop terug. Maar Richard, heb jij nog iets wat je met ons wilt delen?
Nou, terwijl je hier zo deze vraag stelt, hè, van krijg je hier vervolging, denk ik van ja, het is wel mooi om even een vraag neer te leggen die ik ook wel vaak krijg. Nou, meer een opmerking van, ja, maar hoe zou ik nou reageren als ik in zo'n situatie zou zijn als bijvoorbeeld christenen die vervolgd worden?
Wat zou ik doen?
Wat zou ik doen, hè? Ik vertel nog wel eens het verhaal van twee jongens die in Egypte in de bus zaten. Die wordt tegengehouden door IS-strijders die hen dan de vraag stellen of ze moslim willen worden. En dan, ja, dan kunnen ze weggaan, maar zo niet. Als ze christen willen blijven, dan worden ze neergeschoten. En dat gebeurt ook daadwerkelijk. Een heel heftig verhaal. Ik heb de ouders van die jongens gesproken kort na die aanslag. En dan vertel ik
die jongens die kozen ervoor om...
om hun leven te geven voor Jezus. Ja, ja, echt met, ja, die stonden daar gewoon in de woestijn. En wil je de islamitische geloofsbelijdenis opzeggen? En ze zeggen, nee, dat wil ik niet. En toen werden ze neergeschoten. Heel heftig verhaal. En dan, ook dan probeer ik dat zelf ook ter sprake te brengen. Misschien dat je denkt van, ja, dit zijn van soort van supergelovigen. Of dat je je afvraagt, wat zou ik doen in zo'n situatie... En ik herken het ook wel van, ook voor de tijd dat ik zelf ook betrokken was bij vervolgde christenen, dat je dan heel snel geneigd bent van, ja, maar ja, wat ben ik dan voor een soort...
Wat stel ik eigenlijk voor?
Klein duimpje gelovig, om het zo te zeggen. Of ja, wat stel ik nou voor? En voor je het weet, dan zet je ze neer als een soort supergelovige. Terwijl ik echt zo vaak gezien heb dat hele kwetsbare mensen zijn, net zoals jij en ik. En die misschien ook wel een maand voordat bijvoorbeeld zoiets had plaatsgevonden daar in de woestijn, hè, van die twee jongens, misschien ook wel gevraagd, zichzelf afgevraagd hebben, wat zou ik doen? Maar ten eerste dat God de kracht geeft en de woorden om te spreken op het moment dat je in een situatie staat. Hè, dat geloof ik echt. Dat belooft Jezus ook in Matthäus 10. Hè, dat hij de woorden zal geven op het moment dat je in een moeilijke situatie terechtkomt. Dat is één. En ten tweede is, en dat is ook een heel belangrijk punt, ja, dat je volgens mij helemaal niet bezig moet zijn met die vraag, wat zou ik doen in een situatie? Want de kans dat jij en ik zoiets meemaken hier in Nederland, als je ergens in Barneveld woont, Rotterdam of waar dan ook.
Vrij klein.
Vrij klein. Het is veel belangrijker dus van, ja, hoe weerbaar ben jij, zeg maar. Net wat we net over hadden, van hoe geworteld ben je, ja, in God, in Jezus. Wat doe je om hem te volgen? Hoe gehoorzaam ben jij op de plekken waar jij staat? Ja, deze jongens kregen van God de opdracht om, ja, hem gehoorzaam te zijn. En dat kostte hen, ja, het ultieme, hun leven. Maar misschien vraagt het van jou wel iets anders. Dat je misschien heel open bent op je werk of...
eerlijk je belastingaangifte doet.
Dat kan ook zo zijn, inderdaad. Het kan op allerlei terreinen zijn. Hè? Dat je, ja, dat je kruis opneemt en bereid bent op welk vlak van je leven dan ook Jezus te volgen. En ja, dat, ik denk dat het dan ook veel dichterbij komt. Want anders dan kun je eens aan zo'n verhaal luisteren en denken, jongen, wel bijzonder, maar ja, ja, het gaat niet over mij. Terwijl volgens mij veel meer in zo'n verhaal ligt dan je op het eerste gezicht zou denken.
Ja, uiteindelijk is het Gods verhaal, hè? God die zijn genade geeft op het moment dat je het nodig hebt. Nou, heel vaak is dat, tenminste dat is wel mijn ervaring ook, als je iets nodig hebt, dan krijg je het. Maar als je het nog niet nodig hebt,
nee, dat is zeker.
Dan heb je het nog niet.
Ja.
En dat kan soms best spannend zijn. Nou, je hebt natuurlijk ontzettend veel verhalen, is heel iets anders, maar dat heeft daar natuurlijk wel mee te maken. Hè? Met mensen die echt ook in geloof bijvoorbeeld met heel weinig geld op stap gaan.
Ja.
Hè? Dat is ook hetzelfde. Ja, ik heb het niet. Maar je neemt wel een stap. Je zegt, joh, ik weet dat God mij daarna roept. Dus nou, dan ga ik maar met een tientje, zeg maar.
Ja, nee, klopt. Ja, zo heeft, denk ik, iedereen weer zijn eigen uitdaging. Hè? En,
ja.
Ik denk dat de ene sterker is op het ene vlak en de ander weer op het andere. Maar ja, ben je bereid ook om het onder ogen te zien en daar ook, zeg maar, mee aan de slag te gaan?
Ja.
Dat denk ik wel.
Ja, ja. Nou, ook hiervoor geldt, en dit is een onderwerp wat ook weer terugkomt, hè, in die toerustingssessies die jij en onze collega's, andere collega's ook doen. Dus nogmaals, de uitnodiging als je denkt, joh, dit is echt iets voor onze kerk, dit is iets voor onze jeugdgroep, dit is iets voor mij. Nou, weet je, neem contact op en we gaan graag met je op stap. Nou, dan zijn we nu aangekomen aan het hoofdgerecht. Nou, we hebben al een uitgebreid voorgerecht gehad, Richard.
Het was lekker, hè?
Ja, maar dan gaan we nu echt naar de verhalen toe. En nou, zometeen gaan we horen naar het verhaal van Aquila. Dat wordt verteld door Paulien Vervoorn. Zij is spreker. Zij is met jou ook op reis geweest, hè, naar Egypte. Nou, jullie hebben samen allerlei mensen ontmoet met nog een paar andere reizigers. En, maar even voordat we daarin duiken, Egypte. Vertel eens, wat is de situatie van christenen in Egypte?
Nou ja, zoals de meeste mensen zelf zullen weten, is Egypte een moslimland. En voor alle moslimmen geldt, voor alle moslimlanden geldt natuurlijk dat de situatie voor christenen daar erg moeilijk is. In Egypte zijn het voornamelijk koptische christenen, onderdeel van de Oosterse kerk. zijn in Egypte zo'n 10 miljoen Kopten en is daarmee ook ja, gelijk ook wel de grootste minderheid in het Midden-Oosten.
Grootste minderheid van 10 miljoen. Ik vind het wel
ja, 10 miljoen, hè? Dat is echt een grote groep. Heel erg groot. Ja, het gaat om zo'n loop van rond de 10% van de Egyptische bevolking. Dus dat is echt wel heel veel. Ja,
en dat is ook gewoon toegestaan, hè?
Ja, zeker.
Om christen of kop te zijn, ja. In ieder geval zo geboren te worden.
Zeker, ja, absoluut. Dus je kunt gewoon christen zijn in Egypte. Tegelijkertijd moet je wel beseffen dat dat is in een moslimland. Dus de praktijk ziet er vaak anders uit dan wat er ergens op papier staat of in de wet. Mm-hmm. Je ziet dat vaak christenen heel veel problemen ervaren, ook kopten. Met bijvoorbeeld vergunningen voor het bouwen van een kerkgebouw. Wordt vaak heel erg tegengewerkt om daarvoor de juiste papieren te krijgen. Ook met het werk ervaren christenen vaak problemen met het krijgen van een baan. Op het moment dat ze weten dat je christen bent, kopt bent, dan kan dat allerlei problemen veroorzaken. Zeker in het meer de afgelegen gebieden in het zuiden van Egypte zie je dat vaak christenen ook lastig worden gevallen. Soms ook hele dorpen kunnen uitlopen omdat een christen vals beschuldigd wordt van iets en dan in elkaar wordt geslagen of nog erger. Ja.
Is het een beetje, ik heb natuurlijk in meerdere landen in het Midden-Oosten, is er een soort van spanning. En er is gewoon een continue spanning van gespannen snaar, zeg maar. Hè? Van, hij kan elk moment breken, er kan elk moment iets gebeuren waardoor er een woede of is dat in Egypte ook zo?
Zeker ja, hangt inderdaad echt wel af van het gebied waar je bent. Zeker in Zuid-Egypte is dat inderdaad heel sterk. Op dit moment trouwens, Al-Sisi, dat is is de president van Egypte. En als je aan christenen vraagt in Egypte, dan zijn ze best positief over Al-Sisi. Omdat hij iemand is die wel de strakke hand heeft. Dus om het extremisme zeg maar tegen te gaan, hoewel hij daar natuurlijk ook maar beperkt in slaagt. Ja. En tegelijkertijd zie je dat ook die Al-Sisi ook iemand is die natuurlijk wel president is van een moslimland, zelf ook moslim is. De christen op een bepaalde manier wel vriendelijk gezind is. En het veel beter is dan bijvoorbeeld in de tijd dat bijvoorbeeld die moslimbroederschap aan het bewind was, wat inmiddels ook weer een aantal jaren geleden is. Maar de praktijk is gewoon vaak heel weerbarstig. En dan hebben we het natuurlijk nu over de Kopten. Ja. Maar laten we gelijk eventjes ook hebben over een andere groep, voor wie de situatie eigenlijk nog veel moeilijker is. En dat zijn moslims die zich bekeren tot het christendom. Voor hen is het veel moeilijker, want die leven natuurlijk in een moslimcontext. En op het moment dat ze Jezus leren kennen, vaak op verschillende manieren, soms door een droom, soms door wat ze op internet hebben gelezen. Ja, dan betekent dat ze een groot probleem hebben met hun familie. Soms ook uit die familie worden gestoten. Levensbedreigende situaties dat ze daarmee te maken krijgen. En als SDOK proberen we ook in een land ook als Egypte daar concreet wat voor deze mensen te doen. We moeten soms meerdere keren per jaar verhuizen. Het is echt een hele heftige situatie. Kinderen worden van school gehaald.
Maar dat is echt not done dus, hè? Dus je bent moslim en je komt tot geloof. Dat kan gewoon niet.
Nee, dat kan gewoon niet. Het verschilt nu wel per familie. De heftigheid waarmee daar op gereageerd wordt. Maar in zijn algemeen kun je zeggen dat dat inderdaad not done is.
Ja, want je hebt in Egypte heb je volgens mij ook een paspoort, hè, waar je godsdienst in staat.
Je kunt dat niet veranderen, zeg maar. Je kunt niet zeg maar van moslim christen worden. Je kunt dat niet in je paspoort laten veranderen. Nee.
Dus je bent moslim, je wordt christen. Maar in je paspoort staat moslim.
Precies.
En er zijn, hoe gaat de kerk daarmee om? De Koptische kerk.
Vaak is dat heel lastig. Hè? Bijvoorbeeld als moslims die zich bekeerd hebben tot het christendom, die ervaren heel veel problemen als ze naar een Koptische kerk gaan. Omdat er heel veel wantrouwen is en argwaan. Wat je natuurlijk ook wel kunt voorstellen. Want het komt natuurlijk ook voor dat mensen zich voordoen als christen en dan een aanslag voorbereiden of heel veel problemen veroorzaken. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel heel moeilijk, want moslims die echt tot Jezus willen komen, die ervaren ook dan heel veel blokkades op het moment dat ze echt hun leven aan Jezus willen geven. En daarom zijn we ook blij dat we ook als SDOK met een partner samenwerken die ook een groot hart heeft voor deze doelgroep en ook juist zelf probeert om deze mensen op die manier ook te helpen.
Ja, en echt aan elkaar te verbinden ook. Hè?
Klopt, omdat ze in heel veel Koptische kerken vaak niet terecht kunnen.
Ja. En dat is ergens begrijpelijk, zou je kunnen zeggen, hè? Vanuit de Koptische kerk. En tegelijkertijd proef je tijdens een reis denk ik ook de eenzaamheid van de ex-moslims, van de nieuwgelovigen. die Jezus hebben gevonden. Maar dan ook weer tegen nieuwe uitdagingen.
Absoluut. En dat hoorden we ook in het verhaal van Aquila, waar we straks naar gaan luisteren. Het was erg indrukwekkend voor ons allemaal trouwens, ook om het verhaal van haar en dat van anderen te horen. Ja, het doel natuurlijk ook van zo'n reis is ook om christenen daar te bemoedigen in een moeilijke situatie. En vervolgens ook die verhalen weer door te vertellen. En ik was er inderdaad met meerdere mensen en Paulien vertelt nu het verhaal van Aquila. En we zijn daar een aantal dagen daar geweest, heb heel veel mensen ontmoet. En Paulien die vertelt, en dat is misschien mooi om daarmee te beginnen, dat ze ook echt... ook echt wel even de tijd moest nemen om die verhalen ook een plekje te geven.
Nou, ik had wel bewust wat afspraken gepland, waardoor ik er ook over kon hebben met mensen. Dus dat vond ik heel prettig. Ja, ik heb dus vooral verhalen verteld. En wat ik dan wel merkte aan reacties van mensen, is dat ze ook heel vaak hun bewondering uitspraken over de mensen. Ja, van, oh, wat een bikkels, of oh, wat een volharding, en wat krachtig en wat een veerkracht. En ik weet niet of ik dat ook allemaal zou hebben. En dat was misschien ook wel hoe ik dat zelf steeds had in Egypte. Ja. En dat ik steeds meer op die eerste week dacht van... Ik kan natuurlijk die verhalen ook op die manier vertellen. Maar laat ik vooral ook steeds zeggen van... Dit is hoe God in Egypte werkt. Ja. Ja, laten we ons daarover verwonderen. Ja, dus ik zat denk ik die eerste dagen ook nog heel erg in die verwondering.
We hebben heel veel, met name ex-moslims gesproken. Hè? Eén vrouw die wij hebben ontmoet, die heeft op ons als hele groep heel veel indruk gemaakt. Ja. Hè? Laten we haar Aquila noemen. Zo heet ze niet echt, maar haar echte naam kunnen we vanwege de veiligheid niet noemen. Kun je haar verhaal met ons delen?
Ja, nou volgens mij is ze nu een jaar of 35. En ze begon te vertellen hoe haar leven liep toen ze een jaar of 18 was. Soms weet ik niet meer precies de details hoor. Maar volgens mij was het zo dat ze toen uitgehuwelijkd was. En dat in diezelfde periode dat haar moeder vertelde dat ze kanker had. En die moeder die had daar natuurlijk voor naar het ziekenhuis gemoeten. Maar haar vader, dus de man van die vrouw, die zei dan van... ja, ik wil jou wel naar het ziekenhuis brengen. Maar alleen als jij beleidt dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed zijn profeet is.
En zij was christen geworden, hè?
Dat met niet zoveel woorden eigenlijk, want daar werd dan niet over gesproken. Dus die dochter moest maar een beetje die conclusie trekken. Ja, maar die moeder was dus, door zulke soort feiten kon die dochter de conclusie trekken van wat is er met mijn moeder aan de hand.
Dat bleef een beetje schimmig allemaal, hè?
Ja. En dat was overigens in heel veel verhalen zo, dat een beetje schimmig bleef. Omdat zodra ze daar woorden aan geven, ze heel veel gevaar lopen. Ja. Dus vandaar een beetje indirect. Maar in ieder geval, die moeder die ging dat dus elke keer weigeren. Waardoor zij dus niet de behandelingen kreeg die ze eigenlijk nodig had gehad. Waardoor die vrouw uiteindelijk vroegtijdig is overleden. Nou, dat zat deze vrouw dus allemaal te vertellen, die inmiddels een jaar of 35 was. En toen, en dat was het stuk wat op ons heel veel indruk maakte, ging ze vertellen van ik was ook nog net bevallen van mijn oudste kind. En ik kon daardoor niet naar de begrafenis. En op een gegeven moment begon ik me eigenlijk af te vragen van... die vader van mij, die was dus in staat om al die, ziekenhuisafspraken te weigeren. En hij sloeg haar. Zou die nu haar niet doodgeslagen hebben uiteindelijk? En ik ben er niet bij geweest. Of zou ze misschien zelfs levend begraven zijn?
Ja, bizar hè?
Ja. En wij zaten daar natuurlijk met een bak koffie zo van, hoe gaat dit verhaal aflopen? Ja. En dat ging ze dus ook vertellen, dat ze uiteindelijk naar de begraafplaats was gegaan. En daar had geëist dat graf opengemaakt zou worden.
Ja, en dat is nog gebeurd ook, hè?
Dat is nog gebeurd ook,
Verbazingwekkend dat je sowieso dat kan trouwens, hè? Ik af te vragen, maar dat kan daar dus blijkbaar.
Nou, toen heeft ze daar dus het lichaam van haar moeder aangetroffen, gezien geen sporen ontdekt van doodslag. Maar wel van, ze is dus echt dood. Stond ze daar met haar baby die net geboren was. En dan zei ze tegen de moeder van, ik heb haar de naam gegeven die wij samen hadden bedacht. Ja. Dus daar vertelde ze over. En daarna maakte ze ook wel wat sprongen in haar leven. En dat ze pas veel later... dus eerst was het natuurlijk vooral, wat heeft mijn vader mijn moeder aangedaan? En wat heb je überhaupt aan dat christelijk geloof, hè, als dit de gevolgen kunnen zijn? En pas jaren later kwam er een moment dat ze dacht, ik kan er ook heel anders naar kijken.
Ja, want aanvankelijk vond ze het christelijk geloof eigenlijk een bizar geloof.
Ja, hè? Joh. Ja. Ja,
en dat was het geloof wat ervoor zorgt dat haar moeder was overleden.
Ja, ja. Dus jaren later, toen ze zelf in een moeilijke situatie zat, toen dacht ze opeens, ik kan er anders naar kijken, want wat moet mijn moeder een veerkrachtige vrouw geweest zijn? En wat moet ze veel voor dat geloof over hebben gehad? En wat moet ze er dus veel aan hebben gehad? En toen ging ze daarvoor bidden, kreeg ze ook een droom. We hebben natuurlijk ook heel veel verhalen gehoord van mensen die dromen krijgen. En in die droom hoorde ze de stem van, je mag opnieuw beginnen.
Ja, haar moeder ook, hè, die in die droom ook sprak. Dat ik me goed herinner.
Ja, ja. Ja, en jij en ik denken natuurlijk, wat is dit?
Ja.
Wij kunnen dat verhaal dan niet goed plaatsen. Maar de uitwerkingen van, daarvan zie je dan de vrucht. Dat ze dat dus interpreteerde als, ik mag ook christen worden. Ik mag in ieder geval naar op zoek gaan. En toen ging ze dus de Bijbel lezen. De Bijbel die ze ooit van haar moeder had gekregen. En daar stond
kort voor haar overlijden had ze die Bijbel aan haar dochter gegeven.
Ja,
inderdaad,
en toen deed ze daar niks mee. Maar jaren later ging ze dus kijken in die Bijbel. En zag ze ook dingen onderstreept. Waaronder Immanuel, God met ons. Ja, en daar vertelde ze ook over. Van in die, in hele lastige periodes waarin ze heel veel opgaf, ging verhuizen, naar een flatje ging waar ze alleen maar een vloerkleed had. Dan zei ze, en toch, dat was wat mij op de been hielp. En dat was waar ik mijn vreugde uithaalde. En dan ging ze ook nog naar een kerk toe, ging ze daar uren zitten bidden. En dat wij vroegen, uren bidden, weet je, je was net zoekend van hoe bad je dan? En toen zei ze, dank God voor Google.
Yeah.
Ja, want ze was gaan zoeken, het Onze Vader had ze gevonden, psalmen ging ze bidden, nog andere gebeden volgens mij die beschikbaar waren. En ze zei, en elke keer als ik dan ging bidden en die Bijbel las, dan ontving ik een vrede en vreugde die ik daarvoor helemaal niet kende.
Yeah.
He, dus toch een rust.
Ja, ik kan me ook nog herinneren dat ze op een gegeven moment zei van, nou, ik bad, God openbaar u.
Ja,
dat is ook wel bijzonder.
Ja,
en
ja,
hij deed het, hè?
Ja.
Als je dat bidt, dan doet hij dat ook.
Ja, en dat is natuurlijk ook heel mooi voor ons, hè? Ook al zijn wij misschien al jaren christen of draaien we al jaren mee in een kerk, dat ook een gebed is wat we steeds opnieuw mogen bidden.
Ja.
Heer, openbaar uzelf, laat zien wie u werkelijk bent, want mijn blik op u, die moet vertroebeld zijn. Ik weet niet waar of hoe. Maar laat steeds weer zien wie u werkelijk bent.
Ja, en toen ze de Bijbel ging lezen, ervoer ze ook echt die diepe vrede van God. Hè? Dat was trouwens ook bij andere mensen die we ontmoeten.
Ja, dat hoorde ik wel elke keer terug in die verhalen inderdaad. Soms was het echt dat woord vrede. Soms was het, ik ken nu een hoop die ik daarvoor niet kende. Sommigen zeiden, ik ken nu een liefde die ik daarvoor in de islam nooit heb ervaren. Dus hoop, vrede, vreugde, liefde, dat waren wel steeds woorden die terugkwamen, ja.
Ja, kernbegrip uit de Bijbel natuurlijk ook,
ja,
hè?
Ja, zeker, ja.
Ja. Filippenzen 4, hè? Daar heb je ook een column over geschreven, je hebt er ook over gesproken.
Ja, klopt.
Ja, daar gaat het precies over, die vrede, hè?
Ja, want op een gegeven moment, ik was terug en ik moest steeds al wel denken aan Filippenzen 4, waar het gaat over de vrede van God die alle verstand te boven gaat. En zo keek ik er ook wel naar in Egypte. Dat je denkt, sommige mensen moeten alles opgeven. Of een man die vertelde dat hij bang was dat zijn moeder hem iets aan zou doen, of iemand anders daarvoor zou inzetten. Dus echt verhalen van mensen die bang waren om vermoord te worden. En dan toch elke keer dat ze die vrede ervaren. Ja, dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. Die kun je eigenlijk niet meer verklaren. Dus vandaar dat ik bij Filippenzen 4 inderdaad uitkwam. En waar God dan ook op een gegeven moment de God van de vrede wordt genoemd. Ja, dat vind ik echt prachtig.
Ja.
Dus enerzijds kun je denken van wat een geestelijke bikkels en wat zijn ze krachtig. En tegelijkertijd is het steeds God die dit beschikbaar heeft. Een overvloed aan vrede en een overvloed aan vreugde. Want die vreugde komt dan inderdaad ook in het stuk terug. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Ja.
Ja, en dat is inderdaad het bovennatuurlijke wat Aquila ook toen ervoer. Hè? En dat raakte haar echt. En dat veranderde haar leven.
Ja, nou, eigenlijk had ik bij dit stukje alsof zij weggelopen was uit Filippenzen 4. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Omdat zij daar ook zo over sprak. dat, ja, dat bijbellezen haar dan vreugde gaf. En dan ook, als je dat stukje verder leest, dan staat er: de Heer is nabij en wees over niets bezorgd. En alsof dat de Heer is nabij de basis is van die vreugde. He, want soms zijn je omstandigheden zo waar je niet blij over kunt zijn. Maar dat de Heer nabij is, dus Immanuel, ja, dat geeft een vreugde die ook alle verstand te boven gaat. En dan staat er ook nog zo'n zinnetje bij: laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Nou, daar had ze ook nog een verhaal over. Hè, dat ze in eerste instantie wilde ze de banden van haar vaders auto... of nee, dat wilde ze niet alleen, dat heeft ze ook gedaan.
Ja,
hè?
Klopt, ja.
Ja. Ja, ze was toen echt woest nadat haar moeder was overleden. En toen vroegen we nu ook, hoe is het nu jaren later? Nou, niet in die zin dat ze vriendelijk naar haar vader kan zijn, want ze heeft helemaal geen contact met hem. Maar wel dat ze mild is naar haar vader en dat ze ook zegt: ik ben er na al die jaren anders naar gaan kijken. Ik bid nu het gebed van de Heer Jezus, namelijk: vergeef het hem, want hij weet niet wat hij doet. En openbaar u zelf ook aan hem, en hij is blind voor u, maar open zijn ogen. Dus ja, ergens zie ik daar ook die vriendelijkheid in. En dan gaat het stukje uit Filippenzen nog verder over: wees over niets bezorgd, maar vraag God wat je nodig hebt en dank hem in al je gebeden. Ja, en daar vind ik dan haar ook een voorbeeld in. Hè, dat ze dacht: mijn omstandigheden zijn zo beroerd. Het enige wat ik nu kan doen is naar God gaan en in haar geval naar de kerk gaan en maar bidden. En ja, Google-gebeden bidden. Maar wel: vraag alles wat je nodig hebt.
Ja, ze sprak inderdaad over die grote vrede. Tegelijkertijd, zij heeft dezelfde keuze gemaakt als haar moeder, maar daar heeft ze ook een grote prijs voor moeten betalen.
Ja, 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 want in die zin is ze natuurlijk ook bang dat haar vader haar iets aandoet. Dus daar heeft ze geen contact meer mee. Ze is bang dat een van de andere familie haar iets aan zal doen. Als ik het me goed herinner, is ze ook bedreigd door haar familieleden. Ze vertelde ook, ja, een beetje een complex verhaal, maar dat ze uiteindelijk bij haar man weg is gegaan. Dus ja, het zorgt natuurlijk voor allerlei vragen en uitdagingen.
Ja.
En nou, één concreet voorbeeldje. Zij had een vrij groot kruis om haar nek hangen. En daar vroegen we toen ook iets naar. Van: hoe kun je dat nou, kun je daar dan mee over straat lopen? En toen zei ze ook meteen: dat doe ik alleen als ik op een veilige plek ben. Dus in deze kerk, dan durf ik mijn kruis over mijn trui heen te doen. Maar zodra ik op straat kom, stop ik hem er weer onder. En misschien lijkt dit maar iets kleins, maar ze is natuurlijk voortdurende angst eigenlijk die ze met zich meedraagt. En daar hoorden we ook wel van andere verhalen van. Ook een man die, nou trouwens, die, ik weet niet of je die man nog kunt herinneren, wij zeiden steeds die man met die rode trui.
Ja, ja.
Ja, die legde zelfs zijn mobiel in een magnetron, zodat dat ding geen signalen kon uitzenden en zodat hij niet te traceren zou zijn.
Ja,
en,
dat klopt, ja.
Ja, en hij vertelde ook, toen we ernaar vroegen van: ja, ik ben wel bang. Ja, bang om getraceerd te worden, bang om bedreigd te worden, om opgepakt te worden. Dus dat is, hè, enerzijds vertellen ze allemaal over een vrede en vreugde die ze nooit hebben ervaren. En anderzijds toch ook die angst. Maar wel, ja, dat die vrede en vreugde groter is dan de angst. En ja, dat ze daarom Jezus blijven
voelen. Kan gelijk opgaan, hè? En wat ik ook wel in al die verhalen ook wel heel opmerkelijk weer vond of bijzonder vind, ook wel het, de grote vreugde die ze hebben in het lezen van de Bijbel, ja, en het belang die ze hechten, ja, aan het lezen van, ja, Gods woord.
Oh ja, 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 ik weet niet of je dat verhaal ook nog kunt herinneren, maar er was één zo'n man die vertelde dat hij noemde zichzelf misschien nog geen christen, maar had een Bijbel in huis gehaald. Maar zijn eigen vrouw mocht dat niet weten. Dus eigenlijk ook weer die angst, hè? Angst voor zijn eigen vrouw, van: wat gaat mijn vrouw doen? Gaat mijn vrouw mij misschien verlinken als ik een Bijbel in huis heb? Toen had hij die in een plastic zak gestopt en dichtgebonden. En in het reservoir achter het toilet gestopt. Ja, zodat die dan op momenten als zijn vrouw er niet was, dat reservoir open kon doen en die Bijbel er weer uit kon pakken.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Hoe kostbaar dan Gods woord is, hè?
Ja.
Vind ik ook nog elke keer weer een les, hoor.
Oh ja, wij hebben natuurlijk de luxe, nou ja, kijk in mijn boekenkast hoeveel Bijbels ik wel niet heb. Ja, en dat is natuurlijk wel een heel ander verhaal dan dat je hem in het reservoir van je wc moet stoppen uit angst voor je eigen vrouw. Ja, ja, ja.
En ook dat mensen, inderdaad, daar hadden we het net al eventjes over, toch telkens zeggen: ja, het is moeilijk, maar uiteindelijk zou ik niet meer terug willen.
Ja, ja, nou, er was zelfs nog een verhaal waarin dit wel heel sterk naar voren kwam. We spraken een echtpaar. Hij kwam uit een Hamas-familie en zij uit een IS-familie of andersom, maar doet er even niet toe.
Ja, in Jordanië, hè?
Ja, ja, ja. En zij waren daar niet veilig en ze wilden naar Canada vluchten. Maar in een droom kreeg die vrouw te horen dat ze beter naar Egypte konden gaan. Nou ja, klinkt natuurlijk ook apart dat je denkt alsof je in Egypte dan zo veilig bent. Maar goed, ze hadden allebei dat ze dachten, ja, als dit echt van God is, dan moeten we dit gaan doen. Zijn ze naar Egypte gegaan met 3 kinderen, waaronder een meisje van 7. En dat meisje van 7 had op een gegeven moment tegen de vader gezegd, pap, sinds wij christen zijn geworden, zien we opa en oma niet meer, de rest van de familie niet meer. Ik heb mijn oude vriendjes en vriendinnetjes niet meer. We wonen in een kleiner huis. We hebben minder geld. Nou, kwam er een hele riedel. En dat wij dachten, wat ga je dan zeggen als vader? En toen had die vader tegen zijn dochter gezegd, zou je nog terug willen dan? Waarop dat meisje had gezegd, nee, want er is niets mooiers dan Jezus.
Ja.
Ja.
En dan zo'n jong meisje, hè?
Ja, zo'n jong meisje. En ja, zo'n jong meisje. En ook wel, ik denk, laten we ook niet onderschatten wat zulke jonge kinderen dus al kunnen ervaren van wie God is. En dat God zich ook kan openbaren aan hele kleine meisjes en jongetjes.
Nee, klopt. Ja, ja. Zo'n mooi boekje, dat heet God. Kinderen hebben geen kleinere Heilige Geest. Een mooie
titel.
Ja,
ja.
Hele bijzondere verhalen. Die gaan over vrede, over blijdschap. Nou, allemaal thema's waar Paulus natuurlijk in zijn brieven ook over heeft. Was het voor jou echt ook wel een eye-opener? Want we kennen die tekst natuurlijk al lang, ja. Maar ik heb dat zelf ook wel, ja. Dat je op een gegeven moment in zo'n context de Bijbel leest en opeens denk je, oh, wat dat bedoelt.
Ja, ja. Ik zou het niet zozeer eye-opener willen noemen, meer dat het weer onderstreepte wat ik eigenlijk wel wist. Maar iets weten en ervaren of toepassen is soms natuurlijk wel heel verschillend. Want ja, die tekst, weet je, die ken ik al jaren uit mijn hoofd. Maar nu heb ik weer opnieuw gezien hoe God dat soms kan geven. Ja, en daar ben ik verwonderd over en dankbaar. En dat wil ik niet kwijtraken. Maar tegelijkertijd weet ik dat ik zo in elkaar zit, dat ik elke keer weer zulke soort verhalen nodig heb. En in die zin is het altijd goed om weer zulke reminders te hebben. Ja.
Hoe zorg jij ervoor dat de ontmoetingen die we in deze reis hebben gehad, levend blijven?
Ik heb in mijn telefoon als beginscherm heb ik een Bijbelgedeelte. Gaat trouwens ook over vrede en vreugde, maar dan uit Romeinen. En daar zit een heel verhaal achter van een paar jaar geleden. En dat ik dacht, dat wil ik nooit vergeten. En elke keer als ik mijn telefoon open, wil ik dat zien. Maar je snapt, na 3 jaar is het natuurlijk ook weer heel gewoon geworden. En dat ik nu opeens, nu je daarnaar vraagt, ik zou ook een van die foto's uit Egypte, van een omhelzing met een van de vrouwen daar bijvoorbeeld, als beginscherm kunnen zetten. Zodat ik de komende tijd elke keer als dat oppopt, denk, oh ja, zo is God. Hij wil die vrede en vreugde geven en ook aan mij. Of Filippenzen 4, wees over niets bezorgd, maar vraag wat je nodig hebt. He, daarin zijn die vrouwen een voorbeeld voor mij geweest. En dat mag ik steeds zelf ook weer doen.
Nou, mooi praktisch.
Ja.
We zeggen, gelijk doen vandaag.
Ja, ik zal je een bewijsje sturen als ik het heb gedaan.
Ja, tot zover het gesprek wat je had met Paulien van Voorn. Eigenlijk wel een heel leuk idee wat ze eigenlijk met ons deelt. Hè? Iets, een telefoonscherm, hè? Dat je een soort van reminder. Dat
ja,
je...
iets voor jou, Arco?
Nou, ik heb nu op dit moment mijn dochter als... mijn dochter, inderdaad. Maar ik moet zeggen, dat op een gegeven moment zie ik het niet meer. Ik vind wel het concept heel krachtig. Hè? Dat je voor jezelf een reminder ergens inbouwt. Om jezelf heel bewust te herinneren aan woorden van God.
Zeker.
Ja. Dat kan via je telefoon. Hè? We hebben ook als SDOK Psalm 23, volgens mij het eerste vers, in een hele mooie zo'n achtergrondafbeelding gezet. Dus die zet ik ook even in de show notes, als je dat leuk vindt. Maar er zijn ook heel veel andere manieren. Ik weet niet of jij dat ook toepast.
Nee, eigenlijk niet, maar ik word wel weer op een idee gebracht.
Ja, mooi. Hey, weet je wat, ik vond het een mooi verhaal van Aquila. En weet je wat mij trof aan dat verhaal? Wat ik wel mooi vond, is op een gegeven moment het gebed wat zij bidt. Ze maakt een hele geloofsreis die heel lang duurt. Maar op een gegeven moment bidt ze, God, laat mij u zien.
Ja.
En dat wordt verhoord.
Klopt. Dat is heel mooi, ja. Dat kwam mij ook binnen trouwens. Ik heb haar natuurlijk ontmoet. Ik was bij dat gesprek. Daar zat zo'n verlangen achter. Hè? Een vrouw die al zo lang worstelt en in het leven van haar moeder gezien heeft. Ja, dat ze Jezus echt heeft leren kennen. Een diepe overtuiging. En dat heeft heel veel tijd gekost voordat zij ook die overtuiging zag zelf.
Het is ook bemoedigend. Hè? Het is even voor iedereen die op dit moment zoiets heeft, een verlangen heeft om anderen tot Christus te zien komen. Hè? Hoe lang dat duurt. Die moeder heeft dat helemaal niet meer meegemaakt.
Nee, en hoe God zeg maar ook jouw houding wil gebruiken om anderen tot Jezus te brengen. Hè? Dat je een levend getuigenis bent. Ja. Hè? En dat mensen zien in jouw houding wat jouw diepste verlangen en intenties zijn. Dat God dat inderdaad gebruikt. Maar ook, en dat raakt mij wel, dat zij inderdaad dan op een gegeven moment daar zo mee worstelt. Dat ze zegt, ja, Heere God, zegt u het maar. Laat u zien. Bewijs maar dat u echt bestaat.
Ja.
En ik denk dat dat ook voor ons ook misschien...
Dat is brutaal trouwens.
Ja, of, maar ik denk dat je ook soms heel brutaal mag zijn naar God als het om dit soort dingen gaat. Vrijmoedig, laat ik dat misschien een beter woord. Ja, misschien is brutaal, dat klinkt misschien een beetje wat oneerbiedig. Ik denk dat het vrijmoedig is. Ja. Echt dat je een voet bij God tussen de deur mag zetten. Van God belooft ook hè, dat hij zichzelf wil laten zien. En hij wil niets liever dan dat mensen tot hem komen. En hem dienen. En daar wil hij om gevraagd zijn. En dat zal hij dan ook absoluut verhoren. En dat heb ik al zo vaak gezien. Hè, dit is een verhaal van Aquila, maar ik heb wereldwijd zoveel mensen gesproken die hetzelfde vertellen. Die zo ook gewoon worstelden met die vragen van vrede in hun leven. Die ze maar niet vonden. En dan zeggen, ja, Heere God, laat het zien. En dan gaat God het ook doen. En ja. Ik denk dat wij ook heel veel barrières kunnen opwerpen. Misschien dat we denken, ja, gaat God dat echt wel doen? Hè? Misschien twijfelen.
Ik heb nog niks gemerkt.
Ik heb nog niks gemerkt en ik doe het nu al een jaar. Hè? En het kan soms een tijdje duren. Het heeft bij Aquila natuurlijk ook heel lang geduurd. Hè? Daar hadden we het net over. Maar als je echt volhoudt en echt verlangend bent, ja, dan gaat God zichzelf laten zien. Hè? Want hij doet wat hij belooft. Dus daar mag je ook echt zeker van zijn.
Ja, en ik herken die, of ik krijg vaak de vraag van jongeren. Vaak jongeren, maar ook wel ouderen die echt dat verlangen hebben. Hè? Van God, bent u daar? Bent u daar voor mij? Wilt u uzelf laten zien? En dat bidden, maar dan lijkt er niks te gebeuren. En dat ze ook een soort van gaan twijfelen. Dat ze, ja, paniek is een groot woord, maar dat ze er wel echt naar zoeken. Maar God, u zegt toch dat u trouw bent? Waar blijft dat antwoord?
Ja, nee, klopt. Ik denk dat wel heel erg kan helpen. Ten eerste ook wel mee door te gaan, want soms kan het inderdaad lang duren. Ten tweede, ga ook in gesprek met andere mensen waarbij je die overtuiging en die zekerheid ook ziet. Ook die voor jou kunnen bidden.
Ja.
Want ook daarin geloof ik dat het gebed van anderen heel erg ook belangrijk is. Ja, en dan kan het niet anders, dan gaat God het gewoon doen.
Ja, zo is God. Hè?
En vervul je ook met de goede dingen. Vervul je ook gewoon door het lezen van Gods woord, goede boeken. Want hoe meer jij gevuld wordt met het goede, hoe meer die Heilige Geest ook krachtiger wordt, vaardig wordt in jouw leven ook om het werk van God in jou ook meer te laten zien. Dus het is bid en werkt. Dus zorg ervoor dat je op de juiste plekken komt waar mensen zijn die jou kunnen voeden met het goede. En dan gaat die geest gewoon werken en dan gaat het gewoon gebeuren.
Ja, ja, ja. Dus als dit over jou gaat, terwijl je aan het luisteren bent, als jij dit gebed herkent, Heere God, laat mij u zien, heb dan goede moed, want God is trouw. Die doet wat hij belooft. Dan zijn we nu aangekomen bij het reflectiemoment. Een moment waarop we jou als luisteraar echt willen betrekken bij het gesprek. Willen betrekken bij de thema's waar we het over hebben. En vandaag willen we dat doen door middel van een gebed. Een gebed aan onze Heere God of Hij zichzelf aan ons laat zien. Heere God, toon ons uw glorie. Toon ons wie u bent. Toon ons uw glorie. Wij willen u kennen, Heere God. Amen.
Tot zover aflevering 65 van podcast De Stem. Over 3 weken het indrukwekkende verhaal van Twen. Ze zat maar liefst 16 jaar gevangen in Eritrea vanwege haar geloof. Eritrea wordt wel het Noord-Korea van Afrika genoemd.
Tijdens haar gevangenschap werd Twen telkens de gelegenheid gegeven om haar geloof te verloochenen en dan zou ze vrij zijn. Toch deed ze dat niet. Ze werd zwaar gemarteld en kwam uiteindelijk toch vrij.
Een paar maanden geleden sprak ik met Twen en ze vertelde me over de martelingen, het lijden, maar ook over de bijzondere aanwezigheid van God in de 16 jaar gevangenschap.
Ja, een heel bijzonder verhaal. Zorg dat je dit verhaal niet mist. Aflevering 66 van de podcast De Stem. Graag tot over 3 weken.